dit zou kunnen worden, maar dat ging niet. Ik vind het gewoon ongelooflijk super gedaan. En een paar heel wilde zusters, die ordinatie hebben gevraagd, hebben dat vanochtend gemaakt. We hebben elkaar gesproken, samen. En dat zijn Vishni, en Lisa, en Riet, en Mieke, Katelijn en Chantal. Kan iemand vergeten? Dus een ongelooflijke dankjewel om dit te doen. Ze hebben dit samen gedaan en dat is ook al een illustratie in feite van waar we mee bezig zijn sowieso al, maar waar een leercentrum zoeken ook voor staat en een leercentrum sowieso ook voor staat, namelijk een boedeland. Een boedeland creëren. En dat is iets wat je collectief doet, en daar ga ik straks wel meer over zeggen. Maar zij hebben dit vanochtend al heel netjes, heel wild misschien, heel mooi. En je moet straks maar eens kijken naar de details, want het is met inderdaad toch wel gedetailleerde afwerking. En het is gewoon, ik vind het super. En ik wil ook de mensen die van heinde en ver gekomen zijn bedanken, want Parina maakte mij net attent op het feit dat eigenlijk elk centrum van de Lage Landen hier vertegenwoordigd is. Jaya Bajri en Moksha Gandhi van Amsterdam, dus waar kom ik. Marcel van Arnhem, ik weet niet waar Marcel zit, maar vooral, hè. Parina van Metta Vihara en ook Chantal en Frederik van de meditatiegroep in Brussel, die zijn hier ook zomaar eventjes gekomen vanuit het zuidelijke Brussel naar Gent. En dat is ook een illustratie, het gaat niet alleen maar over Gent, het gaat niet alleen maar over Trirat naar Gent. Dat is een beweging, is een stroming, is een collectief, ook is een standaard eigenlijk samen. En als we boedelanden gaan vallen, we zijn daar al mee bezig, maar we gaan er nog veel meer vallen, dan is dat ook iets wat we samen gaan doen. En dat is wat wij nu nog veel meer in gang aan het zetten zijn. Dus iedereen welkom. Goed. Ik ga even beginnen met wat te vertellen over of wat er gebeurt in de Vimalakirti Nirdesha. En de Vimalakirti Nirdesha is een oude tekst uit de Mahayana-stroming, de Mahayana-strekking van het boeddhisme. Een strekking waar het bodhisattva ideaal centraal staat, of de bodhicitta ook centraal staat. En dat is of het edele verlangen, de edele wens, een diepgaande, mooie wens dat elk levend wezen, waar ook in het universum gelukkig en vrij mag zijn. Dat elk levend wezen het goed mag hebben. Dat is waar de Mahayana over gaat. Dat is ook waar een bodhisattva voor leeft. En het eerste hoofdstuk van de Vimalakirti Nirdesha gaat over het creëren van een boeddhaland. Dat staat daar centraal. En dat is ook wat de kracht wordt in het creëren van een boeddhaland, een boeddhaveld. Dat elk levend wezen gelukkig en vrij mag zijn. Maar aan het begin van de Vimalakirti Nirdesha verblijft de Boeddha in het park van Amrapali. En dat is nabij de stad Vaisali. Ik weet niet of ik die dingen goed uitspreek, maar je hebt een idee waar het zich afspeelt. En dat park bevindt zich aan de buitenkanten van Vaisali. En ik weet niet met hoeveel wij hier nu numeriek zijn. Misschien weet iedereen dat al, nog niet. Ergens tussen de 20 en de 30, denk ik. 26, kijk, voilà. In ieder geval, die samenkomst van de Boeddha met zijn leerlingen in het park Amrapali, er zijn daar al duizenden van zijn leerlingen aanwezig. Maar niet alleen maar duizenden van zijn leerlingen zijn daar aanwezig, er wordt ook gezegd dat er 82.000 Boeddha's zijn, bodhisattva's. Dus je kan je beginnen voorstellen dat wij hier, stel dat we hier maximum met 30 zijn, hoogstwaarschijnlijk zitten wij hier niet alleen. Misschien zitten hier wel allerlei wezens die we niet zien, maar laat je verbeelding maar een beetje werken. Laat ze maar wat op hol gaan slaan. Er zitten hier misschien wel 32.000 of 82.000 bodhisattva's. Er zitten hier misschien ook nog wel een aantal arahats. En arahats, dat is zo het ideaalbeeld van de Theravada. Bodhisattva's zijn dan het ideaalbeeld van de Mahayana. Maar eigenlijk is dat een kunstmatig onderscheid. Het gaat erover dat het goede, mooie, schone wezens zijn die zich inzetten voor het welzijn van anderen. Van elk levend wezen. En een arhat, tussen haakjes, wordt meestal als een oude, verrimpelde man afgebeeld. Terwijl een bodhisattva meestal afgebeeld wordt als een 16-jarige jongeman. Dat is aan jullie met wie jullie zich willen identificeren. Maar duizenden bodhisattvas, duizenden arhats, en dat nog niet alleen, en die zitten hier. Stel je maar gewoon voor met je verbeelding, dat wij hier dus in het gezelschap van al die wezens zitten. Maar er zijn ook nog een groot aantal mythologische wezens, dierlijke wezens. En als ik even de tekst er zelf bij neem, wordt er gesproken dat het gaat over yakshas, nagas, gandharvas, asuras, garudas, kinnaras. En nog zo'n aantal van die omschrijvingen. Ik weet ook niet hoe die er allemaal uitzien, maar het is gewoon om zo'n beetje de smaak te geven van wat er allemaal gebeurt. En die zitten hier dan ook. En dan wordt er ook nog eigenlijk op een grappige wijze misschien, maar ja, als je dat grappig vindt, gezegd van... En dan zitten er ook nog een aantal gewone monniken, gewone nonnen, een aantal gewone lekenvolgelingen, mannen en vrouwen, zoals dit hier ook het geval is. Dharma-broeders en Dharma-zusters, de wandelaars van het pad. En die beginscène of die zitting, ja, er zijn dus duizenden, tienduizenden, honderdduizenden van die wezens samengekomen in dat park. En daarbovenuit, net zoals de berg Sumero wordt er dan gezegd, en de berg Sumero wordt als de koning van de bergen omschreven, en net zoals de berg Sumero uittroont boven alle andere bergen en boven alle andere oceanen, boven alle oceanen, boven alle dingen die je maar kunt vinden in de wereld of in het universum, op dezelfde manier troont daar ook de Boeddha bovenuit. De Boeddha met zijn edele gelaatstrekken en zijn ongelooflijk ongepasseerde en ongeëvenaarde kwaliteiten. En die zit daar in volle glorie en majesteit op zijn leeuwentroon. En dat is waar wij ook naartoe willen, naar die leeuwentroon. Maar goed, dat is het begin, dat is de setting. En laat maar een verbeelding werken om die wezens naar de pijp te laten komen. En op een gegeven moment komen er 500 jongeren, uit Lichavi jongeren worden het genoemd. Dat is een streek waar Vaisali dan de grootste stad van is, als ik het goed heb. In ieder geval, het zijn de Chavi jongeren die komen met elk een parasol. En het zijn 500 jongeren, dus hebben ze 500 parasols mee. En het is niet tegen de zon of tegen de regen, maar een parasol staat symbool voor spirituele aspiratie. En in een sangha, er zijn nog wel geen sangha van 500 mensen. Alhoewel er op de nieuwsbrief waarschijnlijk al 500 mensen zitten. Maar goed, daarom komen die niet allemaal naar onze sangha, maar we zijn... Een sangha die aan het groeien is. En elk van ons, kun je voorstellen, heeft ook zo'n parasol. Ieder van ons heeft een bepaalde spirituele aspiratie. De een zal weer gelukkig zijn, de ander zal zich willen inzetten voor het welzijn van een aantal mensen, de ander zal zich willen inzetten voor het aantal of het welzijn van iedereen gewoonweg. Maar er zijn gewoon spirituele aspiraties van elk van ons. En die verschillende spirituele aspiraties, die passeren, als het ware, de Boeddha. En de Boeddha met zijn magische krachten, die laat die aspiraties gewoon samenkomen. Die laat dat convergeren in één grote spirituele aspiratie, zou je kunnen zeggen. En dat is de kosmische bodhicitta. Enfin, dat is misschien, dat zijn grote woorden misschien, maar het gaat erover dat de Boeddha, door het creëren ook van een Boeddha-raad in een Boeddha-land, en met zijn ongelooflijk grote magische krachten, dat die in staat is om al die verschillende aspiraties van mensen in een gemeenschap, van mensen in een sangha, van die samen te laten komen en meer samen te brengen, gebundeld, gericht op een doel. En dat is eigenlijk ook wat een sangha, of een boeddhistisch centrum, al zijn er dan misschien geen boeddha's, maar dat is ook wat een sangha en een centrum kan doen, die spirituele aspiraties van elk van ons, meer en meer in eenzelfde richting brengen en de neuzen, als het ware, ook meer in eenzelfde richting gaan brengen. Sangharakshita heeft daar een citaat over en ik zal dat even voorlezen. In de mate dat onze spirituele aspiraties een gemeenschappelijk object hebben, en dat gemeenschappelijk object zou je kunnen zeggen is het welzijn, het geluk en de vrijheid van elk levend wezen, en in de mate dat onze spirituele aspiraties een gemeenschappelijk object hebben, zullen ze verenigd worden. En in de mate dat ze zullen verenigd worden, zullen ze een kracht voor het goede in de wereld zijn. En dat is eigenlijk net, je kan dat op verschillende manieren uitdrukken waar een boeddhistisch centrum door kan dienen, maar dat is wat mij betreft. In deze context, deze avond kan ik het zo uitdrukken dat een centrum, een boeddhistisch centrum, een sangha ook, een kracht voor het goede, voor het edele, voor het schone, voor het mooie in de wereld moet zijn. En dat is ook waar het over gaat als we een boeddhaland creëren. Als onze vrouwen of een aantal vrouwen vanochtend deze schrijn en deze ruimte versierd hebben, dan is dat een uiting geweest van samen aan iets bouwen. Van verschillende aspiraties die in dit concrete schrijn hun uitdrukking hebben, of de uitdrukking hebben gevonden. Dat hebben zij samen gedaan. Ze hebben vanochtend al een deel, of op dat moment een boeddhaland gecreëerd. En een boeddhaland zou je kunnen omschrijven als een ruimte waarin elkeen en elk klein en elk groot aspect zich laat aanraken door de invloed, de kracht van de boeddha's. Dus alles wordt aangeraakt eigenlijk tot in het kleinste detail door de invloed, de kracht van de boeddha's. En dat is wat wij willen trachten en willen nastreven met het creëren van een boeddhistisch centrum ook. En het gaat er niet over dat dat zomaar een heel klein beetje wordt aangeraakt, een ici-pici. Het gaat er niet over van dat zo gedeeltelijk te gaan doen. Het gaat erover om je helemaal, helemaal, maar dan echt, als ik zeg helemaal, dan is het helemaal. Van kop tot teen met het volle hart je te laten aanraken, je te laten transformeren door de Boeddha, door de Dharma, door de Sangha. En waarom? Om de heel eenvoudige reden dat de wereld het nodig heeft. Dat is eigenlijk een heel simpel argument. Een aantal weken geleden heb ik ook over Adhisthana gesproken. Je kan dat vergelijken met de kracht van een Boeddha. Adhisthana, waar ik het toen over had, dat is eigenlijk ook de kracht die uitgaat van de Boeddha's. De helderheid, het mededogen, het meetrillen met uitlevend wezen. Wat je ook zou kunnen noemen Anukampa. Ik weet niet of jullie dat woord nog gehoord hebben. Het is een zeer mooi woord, vind ik. Iets waar ik warm van word. Als ik dat woord hoor, dus Anukampa, zou ik nog niet zeggen. Ik ga daar gewoon van smelten. Omdat het zo ongelooflijk staat voor resoneren met, meetrillen met, meekloppen met, meevoelen met. En dat in mededogen, in wijsheid, in helderheid, in verbondenheid. En het mooie dan nog is ook, vind ik persoonlijk, en niet alleen ik, jou laten aanraken door de invloed en de kracht van de Boeddha's, dat je dat eindelijk kan leren in vertrouwen. Dat dat gebeurt omdat je mag, alleen ik ga het zo zeggen, je mag erop vertrouwen dat een Boeddha dat doet, omdat een Boeddha alleen maar het beste voor heeft met jou. Alleen maar het beste. En dat is ook goed om te beseffen dat, ja, dat is eigenlijk wat een Boeddha doet. Een Boeddha zal geen dingen doen om jou te ambeteren, hoe zeg je dat, te ambeteren? Om jou een hak te zetten of iets dergelijks, maar gewoon omdat een Boeddha het beste met mij en met jullie voor heeft op het spirituele pad. Om ons meer in overeenstemming te brengen met wat er werkelijk nodig is om vrij en gelukkig te zijn als mens. Het is goed om dat te beseffen. Dat mooie, edele, schone spirituele wezens zoals een Boeddha, dat die het beste met ons worden. Stel je ook maar eens voor dat wij hier naast die duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mythologische wezens en bodhisattvas en arahats, dat hier gewoon ook elk levend wezen, maar ook in het universum, dat die hier ook aanwezig zijn. En stel je ook maar eens voor, wat eigenlijk ook niet zo moeilijk is, dat zij in feite net als ik zijn, net als jij. Zij willen gelukkig zijn, zij willen vervulling in hun leven, zij willen bevrediging vinden in hun leven. Ze hebben behoeften, ze hebben verlangens, net als ik. En zij voelen net als ik ook pijn bij momenten. Ze kennen zeker ook verdriet, net als ik ook, net als jullie. En ondanks het feit dat zij gelukkig willen zijn, handelen ze toch onvaardig, handelen ze ongeschikt, doen ze domme dingen, zou je kunnen zeggen. Doen ze eigenlijk dingen die zichzelf schade berokkenen en anderen. En ik denk dat we ons daar ook niet al te veel mee bij moeten vervelen, we kennen dat maar al te goed. We willen gelukkig zijn, we willen iets nastreven waarvan we denken dat het ons gelukkig zal maken. En we doen domme dingen. We doen dingen die ons schade berokkenen en die anderen kwetsen en pijn berokkenen. Eigenlijk is het zo dat een groot aantal van de levende wezens niet begrijpen hoe je waarachtig gelukkig moet zijn. En hoe je werkelijk gelukkig moet zijn. Hoe je dat kan nastreven. Hoe je dat kan realiseren. En steeds maar opnieuw en opnieuw en opnieuw, altijd maar weer opnieuw, veroorzaken ze zichzelf en anderen pijn. Met andere woorden, we zijn eigenlijk gestrikt, we zijn gevangen in samsara. We zijn gevangen in een rondgang van dingen die we altijd maar opnieuw proberen om gelukkig en vrij te zijn. Maar door onwetendheid, door waan, lukt het gewoon nog niet. En eigenlijk is dit de grote tragedie van het bestaan. We willen allemaal zo graag gelukkig zijn, maar we weten niet hoe. We willen allemaal vervuld zijn, we willen allemaal bevrediging vinden, maar we zijn gefrustreerd omdat het ons niet lukt. Omdat we ook gewoon maar niet weten hoe het moet, hoe het kan. En de pijn en het lijden waarin al die wezens zich kunnen bevinden, ik denk dat het eigenlijk ook niet zo heel erg moeilijk is om zich dat voor te stellen. We moeten maar denken aan mensen in onze omgeving of aan onszelf. Mensen die willen gelukkig zijn, maar allerlei dingen doen die, ja, die eigenlijk gewoon maar ervoor zorgen dat het niet gaat gebeuren, het gelukkig zijn. Dat pijn en verdriet veroorzaakt, omdat ze dingen willen die onrealistisch zijn, die niet in overeenstemming zijn met hoe de dingen zijn, met wat er werkelijk is. En dat is een tragedie. En ik kan gewoon ook zeggen dat het tragisch is, omdat ik er al meer dan genoeg ervaring mee heb. Net zoals jullie, vrienden. We weten gewoon dat het tragisch is. En daarmee kunnen we dus meevoelen, meetrillen. Gewoon ook omdat al die wezens, omdat dat vaders en moeders zijn, net als wij, of dochters. En zonen, broers en zusters. We zijn eigenlijk één grote familie, zou je kunnen zeggen. En op die manier, of omwille van die reden, kunnen we ook gewoon mee trillen. En we willen hun eigenlijk, ik denk dat dat een heel diepe reflex is, als het ware, een zeer diep verlangen, dat we die mensen, die wezens en onszelf, dat we die al gewoon willen helpen. We willen helpen om echt en waarachtig gelukkig te zijn, om vrij te zijn. Maar als we dat willen, dan is het ook nodig dat we zelf weten hoe we dat kunnen doen op de meest vaardige en meest effectieve manier. En wat is dan die meest effectieve manier? Wel, in mijn aanvoelen, in mijn ervaring en in mijn overtuiging en diep vertrouwen is de enige werkelijk effectieve manier om mensen of gelijkwaardige wezens effectief te helpen door voor toevlucht te gaan. Door voor toevlucht te gaan op een oprechte, eerlijke, levendige manier tot de Boeddha, tot de Dharma en tot de Sangha. En op die manier dan radicaal ook weer. En met radicaal bedoel ik tot gewoon het diepste aspect, het kleinste aspect, tot de grootste, tot in de wortel jouw leven te laten transformeren. En ook weer niet een heel klein deeltje en voor de rest gewoon verder doen zoals je wil voortdoen. Op de gewone manier, op zijn gewone gangetje, maar echt radicaal, gans jouw leven in dienst stellen van de Dharma. En van de meest kostbare waarden in het leven. En met in dienst stellen bedoel ik ook echt in dienst stellen. Niet van een ego-project, maar van het, die mooie, ongelooflijk mooie visie van de Boeddha ter beschikking stellen van elk levend wezen, zodat we de weg vinden naar het ware geluk en de ware vrijheid. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk een ongelooflijk bevoorrecht persoon geweest dat ik in 1998, begin 1998, met de Dharma in aanraking ben gekomen. Want ik had al een heel, hoe moet ik het zeggen, een redelijk liederlijk leven op dat vlak achter de rug. Ik was zoekende, ik vond geen enkele zin in het leven. En ik dacht toen ook maar dat uitgaan, drinken enzovoort, alles wat er daarbij kan komen, dat dan het enige was wat mij te doen stond. Op een gegeven moment zag ik ook wel in dat eigenlijk een, wat mij betreft, een vrij arme, vrij dorre, vrij triestige manier van leven is. En besloot ik om mijn leven weer op de rails te zetten, weer op de sporen te zetten. En ik dacht van, zelfs als het leven zinloos is, dan ga ik toch niet meer proberen om een goed mens te zijn. Dus het is niet omdat ik wil een goed mens zijn, dat ik dan ook weet hoe dat moet. En eigenlijk op dat moment was het mijn geluk dat ik Damaketo ben tegengekomen. Het is doordat Damaketo voor toevlucht is gegaan. Ik weet niet wanneer dat hij daarmee begonnen is, in de jaren 80 denk ik. 1985 of zo? 1988. En Damaketo is voor toevlucht gegaan en hij is niet alleen voor toevlucht gegaan, hij heeft de beslissing genomen om een boeddhistisch centrum op te richten. Hier, een beetje verder in Ledenberg, in de Vervanenstraat. Niet in zijn huiskamer, maar in een kamertje apart. En doordat hij dat gedaan heeft, kon ik daar terecht. En kon ik iets doen met mijn leven in de zin van niet alleen maar goed willen zijn, maar ook handvaten aangereikt krijgen, middelen aangereikt krijgen, die mij toonden hoe het effectief ook te doen. En Ramaketo heeft mij eigenlijk de dharma gegeven. En ik kan eigenlijk nauwelijks uitdrukken wat dat is. Ik denk dat, ik kan zeggen dat ik dankbaar ben. En natuurlijk, ik ben ongelooflijk dankbaar. Maar dat is veel te mager. Eigenlijk zou ik kunnen, jullie hebben waarschijnlijk nog gehoord van de term namo. Dat is met jouw hoofd aan de voeten neergaan van iemand die je heel hoog acht en dankbaar bent. Ik zou ontelbare keren moeten neergaan aan de voeten van Damaketo om hem te danken. Ik weet dat hij dat niet zo graag zou hebben misschien. Maar het is maar om uit te drukken hoe groot, hoe diep, hoe ver dat het kan reiken om de dharma te leren kennen. En het is, ik denk dat het een schromelijke vergissing zou zijn. En ik weet, en ik bedoel dit echt niet veroordelend of verwijtend, maar ik denk dat er nog genoeg mensen in onze sangha zijn die niet beseffen wat voor een waarde dat de dharma heeft. En ik zeg nogmaals, ik bedoel dit echt niet verwijtend of veroordelend of iets dergelijks. Maar ik denk dat het goed is om nu en dan erbij stil te staan wat voor effecten dat het heeft dat je hier kan komen. Wat voor effecten op jouw leven dat heeft. Die zijn niet minnetjes. Die zijn gewoon fundamenteel. In een redelijk aantal gevallen van de mensen die hier komen, kan ik zeggen dat ze zelfs cruciaal zijn in hun leven. Kun je dat voorstellen, dat de dharma een visie is die gewoon cruciaal is en dat wij dit hier ter beschikking stellen? Dus ik denk dat het goed is om daar stil bij te staan, om je dat echt goed te beseffen hoe waardevol dat kan zijn, de dharma, voor in ons leven, om dat te beoefenen, om dat toe te passen. Dan stel je ook maar even voor dat je niet in aanraking bent gekomen met de visie van de Boeddha en dat je die handvaten niet kent. Ik denk dat ik nog altijd bezig zou zijn met de wens een goed mens te zijn en nog altijd zou bezig zijn met tegen een aantal grote muren waar ik eigenlijk nog wel kan tegenlopen, maar die muren zijn toch al wat kleiner geworden. Ik loop er nog tegen, maar ze hebben al wat minder bakstenen in de muur dan pakweg 20 jaar geleden. Dus stel je ook maar even voor de komende tijd wat jouw leven zou zijn of hoe jouw leven er zou uitzien zonder de dharma. Dat is ook gezond. Voor de volledigheid, er was ook Tarini. Tarini was ook iemand die in dit boeddhistisch centrum Gent aanwezig was om mij op weg te zetten en mij begeleid heeft. Ook Namo en ook die voeten. Die wil ik ook gerust tientallen honderdduizenden keren duiven. Ik weet vast ook niet graag zo lang. maar ik wil ook eventjes illustreren, je hebt Damaketo, je hebt Tarini. Ik ben dan georigineerd, ook nota bene door Damaketo. En dat was ook iets, ik ben zelf nog geen private preceptor, maar ik denk dat dat iets ongelooflijks moois moet zijn om iemand te ordineren, om iemand binnen te leiden in dat magische van een ordelid te worden en van de dharma nog intenser te kunnen beoefenen. En ik wil daarmee niet zeggen dat je zonder ordelid te worden dat je dat niet kan, maar het heeft wat mij betreft een extra, het is een meerwaarde. En Dhamma Ketu heeft mij daarin binnengeleid en mij geordineerd. En Mieke is hier ook. En Mieke, ik ben ook belangrijk geweest voor Mieke om de dharma te geven aan Mieke. En er is zo'n soort van lineage die aan het ontstaan is, die er al is. Er is Dhamma Ketu, Tarini, Astakusharini. Er zijn ook nog andere mensen. Let op, ik beperk het nu eventjes daartoe, maar er zijn nog veel andere mensen sowieso. Mieke komt dan en straks in september zal Mieke een fantastische dharmacharini worden. En Mieke geeft al de dharma door. En zij wordt dan straks een ordelid en zal de dharma blijven doorgeven. En ik wil maar eventjes illustreren, de dharma gaat gewoon over verschillende generaties. Er zitten hier een aantal verrimpelde mensen. Dat is niet zo eerbiedig en gerust eigenlijk. Ik zelf ben ook geen fantastisch mooie jongeling meer. Maar er zullen mooie jongelingen komen in de toekomst, die de dharma zullen kunnen krijgen. Jongelingen. Nee, dat is veel jonger, dat is veel jonger. En die kunnen wij ook de dharma geven. En zo gaat die lijn gewoon verder. Ik bedoel, wij zijn eigenlijk al bezig, straks in april worden wij 20 jaar, wij zijn al bezig gedurende 20 jaar om iets door te geven, om iets op te bouwen. En we geven het altijd nog verder door. En dat is ook fantastisch. En super, ik ben bezig met superlatieven, ik weet het, maar dat klinkt niet. En als het op jouw zeven werkt, dat geeft toch niet. Ik ben gewoon bezig met superlatieven en ga verder doen. Het is gewoon ongelooflijk fantastisch. En dat is wat wij aan het doen zijn en wat wij verder gaan doen. En dat is ook waar een boeddhistisch centrum voor staat. En verder voor staat. Wat ik daarnet zei over het leven radicaal en cruciaal veranderen voor mensen in mijn verantwoordelijkheid als voorzitter, maar gewoon ook als ordelid, heb ik eigenlijk de laatste tijd verschillende mensen horen zeggen en mogen horen zeggen hoe cruciaal het geweest is dat dit centrum er was voor hun leven. En ik wil dat ook maar eventjes vernoemen, want het gaat er ook niet over om alles groter te willen maken en weet ik veel, nog veel verwaander als je dat zo zou kunnen horen dan dat het zou kunnen klinken of iets dergelijks. Maar het gaat er gewoon over om duidelijk te maken dat we wel degelijk iets ongelooflijk waardevols aan het doen zijn. En wees je daar maar goed bewust van als het kan. Laat dat maar goed doordringen, want het is kostbaar. Het is echt een juweel in een hooiberg. En hier buiten, om het zo te zeggen, lopen er nog heel veel mensen en wezens rond die de dharma eigenlijk wel zouden willen. Alleen ze kennen het niet, nog niet. En daarvoor is er ook een boeddhistisch centrum, om dat ter beschikking te stellen. Niet om het door de strot te duwen, maar om het ter beschikking te stellen. Eigenlijk overdrijf ik niet dat, als ik zeg dat doordat ik de dharma gekregen heb, dat ik mijn leven gekregen heb. Dat ik mijn leven teruggekregen heb, die ik tot dan toe eigenlijk aan het zoeken was. En dat klinkt echt misschien groot, maar het is elk woord dat ik daarvan zeg, het is gemeen. Ik heb mijn leven teruggekregen. En dat is wat we ook kunnen zien. In een centrum, in een sangha, kunnen we onszelf en anderen, kunnen we ons leren om de weg te wijzen aan onszelf en aan anderen, om gelukkig te worden, om waarachtig gelukkig te worden, omdat pad naar vrijheid echt effectief te kunnen bewandelen en te leren kennen. En nu zondag is er de grote parade, hart boven hart. En ik kan van harte iedereen aanmoedigen om daaraan mee te doen. Het is van groot belang in onze samenleving en onze maatschappij dat wij ook als sangha, als mensen die de dharma beoefenen, meehelpen om te staan en op te komen voor meer solidariteit, meer menselijkheid in het beleid, meer verbondenheid, meer mededogen en meer van die edele mooie eigenschappen. Dat is van enorm groot belang, dus ik zou echt ten zeerste erop willen drukken dat dat van groot belang is om dat te doen. En ik wil tegelijkertijd ook zeggen, wat een samenleving nog veel meer nodig heeft, Dat is een visie op de realiteit die ook omgaat met de existentiële waarheden, die ook de existentiële waarheden aanpakt. Ik zou kunnen zeggen, het is normaal, het is vrij menselijk dat een mens, dat ik of jij, jullie, dat wij gaan om ongelukkig te zijn, om een gelukkig leven te hebben. Ik wil gelukkig zijn. Het is een vrij menselijke eigenschap of verlangen. Maar ik kan jullie eigenlijk ook op een blaadje geven of verzekeren dat als dat de enige invalshoek is, dan gaan jullie en ik het pleit verliezen. Want samsara werkt niet. En het kan gewoonweg niet dat jij alleen maar ervoor zorgt dat je gelukkig wilt zijn. Je mag het proberen van mij en ik wens jou veel succes. En ik zal waarschijnlijk het zelf nog proberen en ik wens mezelf ook veel succes. Maar wat de Boeddha ook zegt, is samsara werkt niet. En dat is ook iets wat je goed mag laten doordringen als het kan. Of uit de uitnodiging. Samsara werkt niet. En de dharma kan je gebruiken, een sangha kan je gebruiken om jouw leventje wat aangenamer te maken. Om het wat comfortabeler, gezelliger te maken. Socialer te maken. Dat is allemaal oké. Okay. Ik bedoel, ik wil niet meer buigen doen om daar op neer te kijken. Maar het is ook zo dat de dharma, als je dat gaat proberen om op die manier gelukkig te zijn en het beter te hebben, dat zal voor eventjes gaan. Maar dan ga je geconfronteerd worden met een existentiële waarheid, zoals iemand verliezen, zoals de dood, zoals ziek worden, zoals uitzorten enzovoort. En wat ga je dan doen? Want dan sta je daar. En de dharma is een visie die daar mensen, of gelijk welke wezens leeft, mee omgaan. En dat is wat de samenleving nog veel meer nodig heeft. Nog veel meer van doen heeft. Er is een manier om voorbij te gaan aan samsara. En dat is door ons meer en meer op één lijn te stellen met de realiteit, met hoe de dingen zijn. En hoe meer wij dat doen, hoe meer wij ons daardoor laten aanraken, door dat Boeddha-veld, door dat Boeddha-land en door alle Boeddha's die daarin werkzaam zijn, hoe meer het universum en onze blik op de wereld en ons hart, hoe schoner dat zal worden. En niet alleen ons hart, want het gaat niet alleen over mij, maar ook het hart van degenen die ons omringen, van onze sangha, van onze wereld. Het zal schoner worden, het zal metavoller worden, liefdevoller. Het zal mededogender worden en het zal magischer worden. Het is het creëren van een Boeddha-land, van een wonderland. Want we hebben deze avond Triratna Gent in Wonderland genoemd. En het gaat over een wonderland. En uiteindelijk is het de dagelijkse tijd niet zo'n wonder, maar het is ook wel weer een wonder. Want als je de dharma oefent en het pad bewandelt, wordt alles veel wonderlijker. En het is goed dat het veel wonderlijker is, want het is ook veel schoner zo. En je bent veel meer in verbinding met alles wat er leeft. En dit is wat een boeddhistisch centrum kan geven. Een wonderland, een Boeddha-land. En ik denk dat het van cruciaal belang ook is dat we onze perspectieven, onze idealen niet te klein laten zijn. Laat ze maar gewoonweg oneindig zijn. Laat ze maar oneindig zijn. Laat ze maar, of het perspectief, laat het perspectief maar oneindig zijn. Ik heb in juli op de conventie van de Europese Orde een lezing gegeven waar ik het had over als wij ons perspectief te klein houden, dat wij en onze plafonds, ik gebruikte het beeld van plafonds die te laag waren, op de duur moeten wij geducht gaan lopen, verkrampt gaan lopen, onze spieren gaan pijn doen. En we gaan pijn krijgen ook als we te klein houden. En de dharma is gewoon niet klein te houden. Laat gewoon die dharma openbarsten als een fontein. Als een fontein die elk aspect aanraakt van ons leven. En laat het dus ook maar oneindig zijn. Dus als we op zoek gaan naar een centrum, laten we maar beginnen met een oneindig perspectief. Want als we te klein gaan beginnen, gaan we al gebukt voordat we er goed en wel kunnen aan beginnen. En het is een oneindig perspectief dat van doen is. Want uiteindelijk, als we het plafond een beetje verhogen, kunnen we trots, eerlijk en oprecht heel recht lopen. En uiteindelijk kunnen we ook die plafonds helemaal wegblazen, want er is ook geen dak meer. Er is alleen maar de oneindig blauwe lucht boven ons en naast ons. Dus om het nog even met Goethe te zeggen, droom geen kleine dromen. En dat is iets wat we goed mogen onthouden ook. En dat doet mij nu ook denken aan Akasha Shuri, die het mij nog even mailde van de week. Toen het bezig was het project met Avihara en er waren allerlei hindernissen, allerlei moeilijkheden. Er waren geen mensen genoeg, er was geen geld genoeg, er was van alles dat fout liep. En ze schreef naar Bante, naar Sangharakshita. En ze vroeg, moeten we eigenlijk wel doordoen? En Sangharakshita antwoordde, weet je, er is nooit genoeg geld. Er zijn nooit genoeg ideale condities. Er zijn nooit genoeg mensen, maar ga er gewoon voor. En gisteren deed het mij er ook aan denken, er was iemand op de avond die vroeg van, of die zei van, ja, dat zal nogal een opdracht worden om hier in Gent een centrum te vinden en te zoeken. Ik wens jullie er veel succes mee. Wanneer we aangeven van, god, dat wordt een schier onmogelijke opdracht. En Ronnie reageerde daar later op van, en dan, we doen het gewoon en het komt er, punt. En dat is eigenlijk de houding, dat is wat telt, dat gewoon doorgaan. Dat is eigenlijk ook een bodhisattva houding. We weten dat we het lijden niet gaan oplossen. Het zal nooit een paradijs op aarde zijn, en dan, we gaan er gewoon door. En dat is ook wat we gaan doen, gewoon met Sri Ratna, in Wonderland. En ter afsluiting, dan ga ik zwijgen. Ter afsluiting wil ik nog een citaat van Sangharakshita voorlezen uit Wat is de Sangha. Sukhavati is net gebouwd geweest. Sukhavati is een complex van gebouwen in Londen. De LBC is daar, maar ook de communities zijn daar en dat noemt de Sukhavati. Dat is in Bethnal Green. En Sangharakshita schrijft, maar wat is Sukhavati eigenlijk? Wat vierden we eigenlijk als we dat centrum, dat gebouw, als we dat openden? Wat celebreerden we dan? Feliciteerden we elkaar omdat we een gebouw hadden neergezet waar mensen één keer per week kunnen komen om over de Dharma te discussiëren en naar lezingen te luisteren door iemand gegeven die veel meer boeken gelezen heeft dan zij? Hebben we zo hard gewerkt omdat we een beetje therapeutische meditatie kunnen doen en een kleine dosis boeddhisme tot ons kunnen nemen als medicijn, zodat we weer in staat zijn, of beter in staat zijn, ons normale leven verder te leven op dezelfde gewone oude manier? Nee, de naam Sukhavati werd gekozen om een aspiratie duidelijk te maken. Namelijk dat dit centrum, en het centrum in Gent, in dienst zou staan voor een veel edeler, veel nobeler, veel radicaler, zelfs revolutionair doel dan alleen maar wat spirituele vitamintjes geven aan mensen zodat ze meer of weer wat beter kunnen strompelen voor een paar dagen op het wereldse pad. Een centrum dat verbonden is met de beweging, Sri Ratna dus, die ik heb opgericht, is bedoeld, en niets minder, is bedoeld om niets minder te zijn ook dan de kern, de nucleus van een nieuwe samenleving. En dat is wat wij gaan doen de komende tijd. Voilà, dat is het. We gaan eventjes pauzeren.